waarschijnlijk. Gus van de Sint. Toch wel. En nou, the father of all darknets, William Burroughs.
When all of a sudden, wham, the moral noise.
Images, millions of images, that's what I got orgasms, I got screams. I got all the images and a hit or whatever shit out. My power's coming, my power's coming, my power's coming. I got millions, 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 millions of images of me.
Een week of twee geleden was er een demonstratie hier in Amsterdam en elders over tegen de ACTA. Wat is dat? Waar gaan we het over?
Dat staat over 3 kwartier gepland. Ik wilde nou eigenlijk voorstellen dat Koen even introduceert zichzelf en toch of niet?
Nee, we beginnen met iets makkelijks. Iets.
Nou, Koen.
Dan zakken we langzaam af in het gapend gat tot de Wat leeft, dat is op straat te zien. Een demonstratie. Waar ging dat over?
Ik geef de microfoon nu aan Koen. Koen.
Oké, nou, ACTA, dat staat dus voor de Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Een van de verdrag dat in het geheim wordt onderhandeld door regeringen van wat landen. Het komt uit uit Hollywood. Content-industrie. Eigenlijk wat daarin staat, er staat een heleboel in, ook over medicijnen. En het gaat over namaak, dus namaak Rolex, namaak medicijnen. En hoe houden we medicijnen zo duur mogelijk voor de ontwikkelingslanden en dergelijke. Maar specifiek waar tegen gedemonstreerd werd toen is het online gedeelte. En dat zegt eigenlijk dat als er ook maar enigszins een vermoeden is door Hollywood, dat jij bezig bent met het kopiëren van films en muziek. Dan mag je van het internet afgegooid worden. Dan word je dus gewoon afgesloten en dan kom je er ook niet meer op terug. Zonder vorm van proces of...
Dus het gaat eigenlijk over van wie er van het net gebruik mag maken en waarom en waarmee.
Ja, maar dan dus puur vanuit het perspectief van de content-industrie. De platenmaatschappijen, de filmstudio's.
Ja, maar dat is... En waarom werd daar tegen demonstreerd?
Omdat dat nogal vergaand is. Want er is ook er is geen proces als zo'n platenmaatschappij bijvoorbeeld zegt, nou, ik heb het vermoeden dat die gebruiker die heeft muziek van ons gekopieerd. Dan word je afgesloten. Je internetprovider wordt gedwongen om mee te werken. Maar dat wordt helemaal niet getoetst. Dus
je wordt vanzelf de illegaliteit ingedreven.
Ja, nou zelfs als je niet eens iets illegaals doet, maar je gebruikt bijvoorbeeld BitTorrent, dat is, kennen misschien mensen. Het is de Pirate Bay die publiceert dat en dan kun je dan inderdaad films halen. Maar er gebeuren ook dingen die niet... je kan daar ook vrije software mee kopiëren bijvoorbeeld. Als je dat doet, dan is dat al aanleiding om je van het internet af te gooien. Okay. Volgens ACTA.
Ja, oké. En die wet is er dus door?
Ja, bijna. Het scheelt niet heel veel meer. Okay. Dus, we zijn al 2 jaar daartegen aan het ageren en... zonder veel nut helaas. In de achterkamertjes wordt druk onderhandeld. En het ziet er naar uit dat het er binnenkort gaat komen.
Okay. En wat is dan de connectie met het onderwerp van vanavond? Dat we over 3 kwartier zouden bespreken, maar nu even naar voren over. Waarom? Wat is de connectie met Darknet, met dat soort zaken?
Ja, ik kan er wel even op ingaan. Kijk, het is natuurlijk heel breed. Het ACTA is één onderdeel van een onderwerp waar hackers zich eigenlijk... ik ben dan een hacker, ik ben zo geboren, zal zo sterven. Zich druk over maken. Want wat heel erg centraal staat in de hackercultuur, en daar kan ik uren over praten, maar is de waarde van informatie moet vrij zijn. Je moet informatie delen. Worden opgesloten. Het delen van informatie, dat is heel belangrijk, vrijheid van meningsuiting. En ACTA is dus een van de dingen die vrijheid van meningsuiting inperken. En we hebben al gezien in Amerika dat content-industrie dat soort excuses gebruikt van dat mag je niet verspreiden, om ook gewoon de vrijheid van meningsuiting in te perken. Als je een parodie maakt op iets, dan krijg je in Amerika een court order en word je gedwongen die site offline te halen, omdat jij elementen gebruikt die in copyright zijn bij de filmmaatschappij bijvoorbeeld.
Okay. En dat hackers en vele andere mensen die iets doen waar het op het reguliere internet niet de vrijheid van is, zijn er allerlei andere netwerken ontstaan. Zoals?
Klopt, ja. Nou, je ziet een heleboel dingen gebeuren en dat gebeurt al een hele tijd. Een van de bekendere dingen, ik weet niet, ik heb het draaiboek nog niet gezien, maar oké. Het is Tor, de Onion Router staat het voor. De metafoor komt een beetje omdat een ui is heel gelaagd. Dat is eigenlijk wat Tor ook implementeert, maar dan technisch voor internetverkeer. En je kunt dat gebruiken om anoniem het net op te gaan. Het wordt namelijk via een aantal computers doorgestuurd, jouw verkeer. En elke tussenliggende computer weet niet Nou, die weet alleen zijn directe buurman. Dus aan het eind kun je niet meer terug herleiden waar het vandaan kwam. En de andere kant op ook niet. Nou, dat is dus een manier om dat soort maatregelen te omzeilen. Want ze dan niet meer weten wie jij bent, wie die gebruiker is. En dan kunnen ze je ook niet meer offline gooien.
En dit is ontstaan? Waar leven zulke gevoelens en waar wordt de vorm gegeven aan zulke...
Dit is ook...
Uit de hackcultuur. Dit is vanuit die cultuur opgezet.
Het is ingegeven als motivatie. Ja, goed, in Nederland kunnen we redelijk vrij praten over wat we willen. Er zijn landen waar dat niet zo is. Ik noem Iran, Syrië. Dan is het handig als de dictator niet weet wat jij allemaal zegt en kritisch over hem bent. Dus daar is het eigenlijk ontstaan. Daar is het voor opgezet. Activisten in die landen die graag veilig willen communiceren zonder dat ze voor hun leven hoeven te vrezen.
Right.
Nou.
Dus...
Oh, nou hoor ik mezelf terug.
Ja, we hekken ons eigen programma hier regelmatig. Maar dus bijvoorbeeld iets waar je in China, daar hoor je heel veel over het restrictive gebruik van internet en zo. Daar, die Chinezen zijn toch zelf slim genoeg om zoiets in elkaar te prutsen, de underground Chinese scene? Of, dat hebben ze daar ook?
Nou ja, daar zijn ze er ook mee bezig. Maar het probleem is, vooral in China... Ja, mensen weten eigenlijk niet dat er meer is dan het internet dat door de staat getoond wordt. Het is, ja, dat is heel vreemd, dat kun je niet voorstellen. Maar die leven al honderden jaren natuurlijk onder heel gecontroleerde informatieomstandigheden. Alleen wat de staat wil dat jij weet, dat hoor je. Dus je merkt dat ook niet... En ja, zodra je zoiets gaat ontwikkelen in China, dan ben je natuurlijk ook staatsgevaarlijk. Ja, en dat, ik denk dat we wel weten wat er gebeurt als je in China staatsgevaarlijk bent.
Ja, dan komen ze hier achterna met een tank, volgens mij.
Ja, precies.
Oké, ik weet genoeg. Ik ga even naar muziekje luisteren.
En wat about stairs?
Laurie Jensen. Big Sign van Cyberspace avant la lettre Laurie Anderson. En ten gehoor gebracht uit de machine. Adres. Oké, we hebben het over... we gaan dadelijk iets meer te weten komen. komen over de hackcultuur, maar eerst zou ik even doorvragen over dat, dat de vrije informatie ideologie, zou ik maar zeggen. Ik was laatst bij een kennis van me en die liep een site zien waar je alle mogelijke drugs kon bestellen. En schijnbaar, als je die bestelde, kwamen ze dan gewoon ook nog aan, ook de bezorgde TNT. Dat soort informatie, en dat ik neem aan als je drugs kan bestellen, dan kun je van alles bestellen. Weet je wel. Is het de bedoeling dat we dat, dat hoe valt dat binnen de ideologie van het vrije informatieverkeer?
Ja, daar vraag je zo wat. Drugs is natuurlijk iets wat zo oud is als de wereld. En mensen hebben daar blijkbaar behoefte aan. Ja, en het is handig als je anoniem bent als je drugs verhandelt. Dus dat is toevallig wel zo inderdaad. Ik heb daar persoonlijk niet echt een mening voor of tegen, moet ik zeggen. Ja, okay,
maar waar doe je dan voor? Welke ideologie, uit een ideologisch standpunt gezien, wat voor informatie vind jij dat freely available moet zijn?
Nou, wat ik heel belangrijk vind, is inderdaad informatie van die activisten die ik al noemde. Als je kijkt waar dat vandaan komt, het principe van informatie moet vrij zijn. Dat gaat al terug tot de jaren 60. En het MIT, universiteit in Boston. Daar hadden ze dan een mooie computer staan bij de administratie. Nou, dat is een mooi apparaat en het stond 's nachts gewoon aan. Want ja, je kan dat niet even uitzetten. Dat was toen nog niet zo, dus dat duurde uren voordat hij weer opgestart was. En dus zijn studenten daar, die wilden ook wel eens wat met een computer doen. Het was niet dat iedereen een computer in zijn kamer had staan. Het was gewoon best wel uniek dat daar dat ding was ook zo groot als een kamer. Ik denk 3 keer zo groot als deze studio misschien wel. Maar ja, dat werd heel erg beschermd door de universiteit en door de administratie. Want dat was natuurlijk, dat is een duur ding en er mag niemand aanzitten. Dus die zijn, ze speelden met treintjes destijds. En dat vonden ze wel, dat vonden ze leuk. Ze oude telefooncentrales gingen ze ombouwen om die wissels een beetje te besturen. Ja, vonden ze hun computer ook hartstikke interessant. Dus die wilden daar meer over weten. Maar ja, die informatie die zit allemaal achter slot en grendel. Dus die zijn op een gegeven moment gekeken, hoe kunnen we daar dan bij komen? Ja, en die zijn... het mooie van MIT is, het is een heel groot complex, die campus. Het is allemaal...
Die campus?
Ja, die campus. Dus het zijn gebouwen, universiteitsgebouwen en studentenwoningen. En die zitten allemaal aan elkaar met stoomtunnels en ventilatieschachten, et cetera. Dus die jongens die zijn gewoon door die schachten gaan klimmen en zijn uiteindelijk bij die computer gekomen, bij die documentatie. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Dus die informatie was in eerste instantie hetgeen waar ze bij wilden. Maar wat je ziet dus, als die informatie ook vrij is, ja, dan gaan mensen daarmee aan de slag. En dan gebeuren allerlei leuke nieuwe dingen.
Maar ik vraag me af, hè, als je naar Freenet kijkt of je het over Tor hebt. We kijken allemaal naar de mogelijkheid, weet je wel. We wensen allemaal dat een overheid met zijn vingertjes hier gewoon helemaal wegblijft. Maar is het nu ook mogelijk dat je een soort zelfregulerend systeem ontwikkelt, waarbij als mensen zeggen op een gegeven moment, het is wel te veel met al die drugs hier, of te veel met al die huurmoordenaars die hier worden aangeboden. Kan je dat op de een of andere manier zelf nog, als je internet ziet als een soort sociale gemeenschap, kan je dat nog reguleren zonder, weet je wel, omdat iedereen anoniem als het ware daar aanwezig is en anoniem dingen aanbiedt? Is het nog mogelijk om op de een of andere manier te reguleren? Of is het dan inderdaad van alles is mogelijk en niks kan gestopt worden?
Ik vraag me vooral af of je dat op dat niveau inderdaad kan en wil reguleren. Het is natuurlijk zo dat die dingen gebeuren ook offline. Drugs, wat veel mensen zeggen, kinderporno, dat gaat daar ook allemaal maar overheen. Ja, maar dat komt niet door zoiets als Tor of Freenet, wat dan een netwerk is waar je anoniem materiaal in kunt steken, teksten, plaatjes, whatever. Die dingen zijn er ook buiten die wereld. En als je daar iets aan wil doen, als je dat wil reguleren, moet je denk ik niet de techniek proberen te gaan reguleren. En allerlei barrières opwerpen, censuur toe gaan passen, dit mag niet. Dan moet je naar de wortel gaan. Kinderporno, pak dat aan bij de bron als je daar druk over maakt. Drugshandel, pak dat aan bij de bron. En ga niet verschijnselen onder het tapijt schuiven.
Dus,
nee, ik kan dus, vragen.
Oh ja,
nee,
dat kan. Vragen staat vrij. Het is ontstaan vanuit een soort hippie, prankster, revolutie, idee. Dat is de politieke, ideologische content, zou ik maar zeggen. Oké, nog een studiogast.
Hallo.
Het loopt. Het
de
loopt.
Geheime studiogast.
Precies, de geheime studiogast van vanavond. Welkom in het gapend gat via Radio Paddepoel. Ik zal je vertellen waar we het over hebben vanavond. We hebben het over het net onder het web. Onder de motto het web onder het net. En de gaten daarin voornamelijk. En die worden die hele diepe gapende zwarte gaten. En daar blijken ze toch zich individuen op te houden. En een van die individuen is hier vanavond in de studio.
Hoi.
En hij is onze tourguide door.
Ja, nee, ik wou hem nog even verwelkomen. Welkom en leuk dat je wilde komen uit je cursus. Of nou ja, het is een soort van cursus, meeting en noem het maar op. Heb je zin om te zitten of wil je blijven staan?
Nee, ik zit de hele dag al, jongens.
Je staat lekker, oké. Okay.
Nou ja, dan is een interessante conferentie. Ging ook over dit soort onderwerpen.
Ja, is dat nog het hele weekend?
Morgen nog, ja. Het morgen was gisteren, nog. Vandaag. Ik was er alleen vandaag en morgen kan ik ook niet. Maar dat gaat echt over sociale netwerken. Ik bedoel, Twitter, Facebook, noem het maar op, LinkedIn. Waar iedereen maar zijn informatie op gooit. Dat geeft ook allerlei vraagstukken. Want waar staat al die informatie? Dat staat dus in Amerika. Daar staan al die servers van die diensten. Hoe ga je daarmee om? Wat betekent dat voor je privacy? Wie kunnen er allemaal bij? Nou, in ieder geval de Amerikaanse regering. Want die zijn sinds 9-11... hebben ze allerlei wetten dat ze gewoon zonder dat te vragen alles maar kunnen toe-eigenen.
Wat ik begrijp als leek uit de berichtgeving, dat eigenlijk de beveiliging van een ING-bank of gewoon Likmeversie is, dat iedereen daar gewoon, zelfs jij daarin kan breken, bij spreken.
Het is zo dat heel veel computersystemen, ja, websites, die zijn gewoon heel slecht in elkaar gezet. Daar kom je vrij makkelijk in. Ja, dat klopt. Dat is zo.
Dus het betekent dat als je op het internet al actief bent, dat betekent eigenlijk dat je gewoon je gegevens gewoon op straat gooit. Feiten.
Ja, daar komt het op neer. En dat is ook informatie, dat is een van die principes. Informatie wil vrij zijn. Het kan niet, tegenwoordig kopieert iets zo makkelijk. Als je iemand zijn profiel hebt, is het, ja. Je kunt het gewoon met één commando kun je het kopiëren. Dan heb je een kopie en dat kun je 100 keer doen. Dan heb je 100 kopieën. Je kan dat dus niet meer tegenhouden, want dat gaat net als water, stroomt overal heen.
Hebben we nou bluesmuziek opgezet ondertussen? Hoor ik dat? We're waiting for your call. Nou, die is al dark. En als je zelf wat te vragen hebt aan onze expert, 020-412-2969, live met
and we're waiting, and we're waiting for your call. We're sure that you'll agree.
Wat heb je vader gedaan?
Waarom?
Waar is vader? Oké, de niet-zeggende studiegast stak een heel verhaal af. Dus mond houden. Stilte daar in de hoek. Oké, bel. Dus 020-4122-969. Radio Patapoe. Met vragen over het internet. Mensen, we hebben het over Darknet vandaag.
gezelligheid. Thuis! Dat bepalen wij wel.
Voorkom vakmanschap en lange wachttijden. Radio Patapoe weet raad met ieders ongeduld. Milieu- en fosfraatvrije Patapoe-uitzendingen. Voor totaal gehandicapten en daar komt u klaar van. Wilt u dit ook eens proberen? Belt u dan Patapoe op en stuur een postorder naar wie u maar wilt. En wild zijn we toch allemaal wel eens? Jeuk aan uw kruis, dat zijn uw testikels. Radio Patapoe.
Daar ben je altijd thuis.
Goed, nou ja, de studiogast. Ik heb eigenlijk twee dingetjes eventjes als intermezzootje tussendoor. Voordat we straks naar de agenda gaan en weer de andere gesprekken over het darknet. Die hopelijk het, ook een beetje verhelderend zijn. Ja. Een sticker. Jij kwam hier binnen en je zag een sticker. Dat vond ik wel opmerkelijk. En
oh, ja,
misschien
hier
kun je daar iets over vertellen.
Wat is dit voor apparaat? Dat is een automatic disc calibration. Dat is een cd-speler. Daar zit een mooie sticker op. Van de wereldberoemde in hackerkringen dan Forkbomb. Dit is een stukje programma. Ik zal het even voorlezen. Het is dubbele punt, haakje open, haakje sluiten, accolade openen, spatie, dubbele punt, pipe, dubbele punt, ampersand, accolade sluiten, punt, comma, dubbele punt. En dat is, ja,
wat
het is een stukje. Als je dat uitvoert, dan,
dan
start hij zichzelf twee keer op. Nou ja, en die starten zichzelf ook weer twee keer op. En die, voor je het weet heb je 20.000 van die programma's draaien. En als je computer vol en dan crasht die.
En waar toets je zoiets in dan? Is dat dan CD eerst? Of moet je dat gewoon in de internetbalk?
Nee,
of,
dat komt inderdaad in... op Windows werkt het niet. Dat is dan weer jammer. Dit is echt voor Unix systemen. Wat serieuzere operating system. Op Mac werkt het ook trouwens, op Apple.
De basis van Mac lab ook op Unix, heb ik begrepen.
Dat klopt, ja. Dat is helemaal op Unix gebouwd. En het hele internet draait op Unix.
Dus als je dit intypt op... computer van je vriendin of zo, dan...
Dan is die plat, ja.
Nou ja, daar komt mijn medepresentator weer mee. Friekenstein Creation.
Het ziet er niet uit als een programmaatje. En dat maakt het ook weer poëzie. Dit is echt poëzie voor hackers, dit.
Heeft hij daar meer van die forkcodes? Heeft hij daar een boekje over geschreven? Of kunnen we hem daar iets over terugvinden?
Dit is wel een uniek werk. Maar Jaromil, die loopt hier ook rond in Amsterdam. Die is wel op het net te vinden. Dus
Jaromil.
Google op Jaromil. Okay. J-A-R-O-M-I-L. Ja.
Oké, okay, nou goed. En dan kom ik straks nog wel even langs in de uitzending om wat tips en tricks. Dat we zelf ook aan de slag zouden kunnen misschien. Nog iets anders. Jij zit zelf ook bij de radio met zo'n mooie stem. Heb ik begrepen.
Dat klopt, ja. Ja. We hebben met Hacker Spaces komen misschien ook nog op zometeen. Maar we hebben een radiokanaal, internetradio dan. En we zitten één keer in de twee weken ook op FM in Wenen, of all places. En ik zie dit zo misschien binnenkort ook wel in Amsterdam. Het geheel terzijde. We hebben één keer...
Dinsdag is nog een gaatje.
Oké, klinkt interessant. Maar we hebben dus één keer, op donderdag meestal brengen we twee uur live content. Voor de rest draait er een auto-dj met muziek. Creative Commons muziek is ook weer een...
Muziek is niet zomaar live content.
Ja, nee, dus talk radio eigenlijk. En dat varieert een beetje. Ik zelf maak dan één keer in de maand een programma. En dat gaat over allerlei technische dingetjes. Leuke projecten die hackers aan het ontplooien zijn. Een vriend van mij die woont in Wenen, die kijkt meer naar de, hij is antropoloog en hij kijkt, ik weet niet hoe die het doet, maar hij krijgt hackers uit heel de wereld, Afrika, China, noem het maar op, voor de microfoon, India, en dat geeft hele interessante discussies.
Hij observeert en oké, nou ik geef het woord weer aan de DJ.
Nee, één vraag, wat is een hacker nou eigenlijk?
Wat is een hacker?
Wat doet een hacker?
Dat is een hele goede vraag. Bedankt dat je die stelt. voor mij, een hacker is vooral bepaald door hoe je dingen doet. Niet wat je nou doet, maar hoe je het doet. En dat gaat dan over computerbeveiliging, maar gaat over een heleboel dingen. Hoe je kijkt naar de samenleving, mechanische dingen. En er zijn drie eigenschappen die ik daarin altijd herken bij alle hackers. En dat is creativiteit, kritisch kijken naar alle zaken. En het is die derde nou ook alweer, creativiteit, kritisch. Ja, staat hier ook zo blauw. Creativiteit, kritisch denken en nieuwsgierig.
ontluchting hier hoor. Dus
nee, dat nee, precies. Dat, maar dat is heel goed.
Moet ik stoppen met blauw hier? Maar de CIA heeft toch ook hackers in dienst?
Ja, uiteraard. Ja. Nou ja, als je het dan over Amerika hebt, heb je vooral de NSA. Het is de National Security Agency. Nee, zoiets. Dat zijn de mensen die houden zich bezig met computers, cryptografie, dus het versleutelen van gegevens. Ja, die hebben ook hackers in dienst. En sommige vrijwillig, sommige wat minder vrijwillig. Ik was laatst anderhalf jaar geleden in Amerika, vertelde iemand mij een verhaal. Die had een vriend die was gepakt voor een of ander hackincident, redelijk onschuldig. Maar die mocht dus kiezen of 5 jaar de bak in, of je gaat voor de NSA aan de slag en ons land verdedigen op het internet. Nou ja, goed. Hij was redelijk anti-regering, maar hij heeft toch maar gekozen om niet de bak in te gaan en inderdaad aan de slag te gaan. Maar ja. Dat is al Amerika, dat zie je ook in andere landen trouwens. Ja. India, Pakistan, die zitten in een conflict. Je merkt dat daar ook hackers zijn die gewoon hartstikke nationalistisch zijn. Die zeggen, ik ga voor mijn land, voor India, ga ik Pakistan hacken.
Ja, dat was een paar jaar geleden. Was er een experiment in India. Dat was een dokter, of in ieder geval, die had die grens, zijn praktijkgrens aan een slum. En op een gegeven moment, daar zag hij al die kinderen spelen. En op een gegeven moment heeft hij gewoon een gat in zijn muur gehakt. Een computer neergezet en een toetsenbord. En verder niks. Weet je wel? En de kinderen die daar gelijk op intuned en helemaal, die hebben ze eruit gehaald en de opleiding gegeven. Dat ze, en dat experiment heeft zich vervolgens al over India naast vuilnisbelt een andere kansloze plek. Weet je wel? Dus wat betreft het karakterschap van nieuwsgierigheid van een hacker, dat is nummer 1 lijkt me. En een soort het oplossen van raadsel, wat je zei, enigma's. We gaan er zo nog wat meer over, want je komt net van een hackersconferentie. Dus wil ik graag weten hoe dat eruit ziet, een hackersconferentie.
Dat is een heel lang intro van de nummer.
Oké. Er zijn een heleboel hackers.
Ja, dat zei je. Er zijn afgeklapt zijn de hackersconferenties overal.
Klopt, ja. Nou, dit was dan.
Hoeveel trekt dat qua mensen in Nederland?
Nou, in Nederland heb je dan 1 keer in de 4 jaar een leuk evenement. De laatste was Hard 2009. Ik ga dat 20 jaar terug. 3000 hackers van over de hele wereld. In de middel of nowhere.
Dat is de muziek toch?
Best een spannende intro.
Ja, een opbouwend programma.
Patapoe, je wordt er gek van!
Ja, dit is het meest patafysische...
Patafysische... Je wordt er gek van!
En we hadden het net over astrologie.
Radio Patapoe, je wordt er gek van!
En nu weer terug naar het hacken. Naar de hackconferentie. Die er, wat was dat trouwens?
Ik wacht tot de jingle weer loopt, maar oké. Okay, nee. Heb je in de leer gezeten bij Jacques Plafond of zo?
Ja.
Hackconferentie, sorry.
Ja, precies. Dat was, waar was dat? En,
waar, ja, er zijn...
Oh, dat is ook geheim.
Oh, waar ik vandaag was? Nee, ja, dat, er waren wel hackers. Het was niet specifiek een hackconferentie. Het was maar hackers, academici, maar ook activisten. Van alles door elkaar eigenlijk. Dat was best interessant.
Ja, en was de Steve Jobs van de... Hack World, was hij er ook? Is er een Steve Jobs van de hack? Is er een soort hack hero?
Nou ja, hackers zijn niet zo van de structuren en hiërarchieën en zo. Er zijn natuurlijk wel wat mensen die springen eruit door.
Ja, ja.
Dat is wel heel... Kijk, hackers worden beoordeeld op wat ze doen. En als je nou kijkt, er zijn een aantal mensen... Rob Groengreep is bijvoorbeeld de Nederlandse bekendste hacker.
En wat moet je doen dan om bekende hacker te worden?
Nou, wat hij heeft gedaan, het is in de jaren 80 is hij met een internetprovider begonnen, toen nog niemand internet had eigenlijk.
Was hij ook niet van Digitale Stad of zo?
Digitale Stad, okay. Is daar ook aan. Ja, ze gaven een blaadje uit, Hectic. Was heel leuk. Was het vaktijdschrift voor techno-anarchisten. Maar zij vonden dus het internet was toen nog heel erg elitair. Dan kon je op sommige universiteiten in een zaaltje, stonden dan wat terminals en dan kon je op internet. Wat zij hebben gedaan is een internetprovider opgericht om internet naar de mensen te brengen. Want ze zagen toen al, het internet het wordt hartstikke groot en daar moeten we iets mee. Nou, dat is later Access for All geworden. Groengrijp, ja. Rob Groengrijp.
Maar je vestigt je reputatie als hacker niet door... bijvoorbeeld de CIA te kraken of zo, dan is je naam toch ook reputatie gevestigd? Of?
Nou, dan denk ik dat de meeste mensen dan denken dat je een beetje dom bezig bent.
Ja,
dat is, ja. Dan beland je wel heel gauw in hele strenge...
16-jarige hacker.
Het is wel gebeurd, toch? De CIA-website is onlangs even platgelegd en de website van,
maar dat is het verschil, hè? De platleggen iets hacken.
Wat is het verschil?
Nou ja, het internet dat bestaat al sinds de jaren 60, 70. Het is inderdaad opgezet om tussen universiteiten en overheidsinstanties data uit te kunnen wisselen, een beetje met elkaar te kunnen chatten. Iedereen vertrouwde elkaar toen en zo is het internet ook in elkaar gezet. Dat is al lang niet meer zo. Maar dat internet is eigenlijk nog steeds hetzelfde, technologisch gezien, als in de jaren 60, 70. Dus daarom is het ook heel makkelijk om... sites plat te leggen. Je moet een beetje vergelijken als ik een tuinslang heb en ik spuit jou nat, dan ben je nat. Als ik een brandweerslang pak, dan val je om.
Ben je nog natter?
Dan val je om. Als ik 1000 brandweerslangen pak en ik richt op een gebouw, dan valt het gebouw misschien om. Of op zijn minst gaan dan de ruiten stuk en moeten de mensen even hun werken.
Je bedoelt dus met plat leggen eigenlijk, als bij wijze van spreken, dat wordt er gedaan, een site plat leggen, maar het eigenlijk als gewoon iedereen gaat proberen tegelijk in te loggen en die gaat het allemaal 1000 keer achter elkaar doen. Maar houdt wel in, dat zijn de mensen die ook gepakt worden over het algemeen, hebben dat soort zaken.
Nou precies, ja, dat is, ja, nou goed, ja. Anonymous is daar bekend om natuurlijk, die gooien allerlei sites plat. Dat doen ze met, het is technisch heel simpel, je downloadt een programmaatje en je stelt in dat je moet luisteren naar de command channel van Anonymous. Nou, en dan ben je deel van de aanval. Maar ja, Anonymous is Anonymous, maar jij met je computertje niet. Dus inderdaad, dan ben je heel makkelijk te vinden. En het is ook gebeurd hier in Nederland, dat is anderhalf jaar geleden, met American Express en dergelijke. Ja, zijn er dus een aantal Nederlanders.
Als statement doen zij het voornamelijk dan, hè? Zij brengen daarna ook een persverklaring uit, heb ik begrepen. En maken dus daarmee een statement.
Ja.
Spreekt het tot jouw verbeelding, die Anonymous?
Nou, niet echt. Nee, ik vind het niet heel erg moeilijk woord. Niet heel erg indrukwekkende acties. En je haalt er ook zo weinig mee uit, vind ik. Dat, weet je, het is net alsof je hebt geen argumenten meer, dus sla je iemand bewusteloos. Dat is het, vind ik.
Oké, dus jij, ja, more sophisticated.
Als je kijkt, ja, more sophisticated, nou, in het Engels werkt het wel. nee, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar, het is 3-4 jaar geleden in Duitsland, daar heb je de Chaos Computer Club, grote hackerclub. Die vonden het geen tof idee dat de overheid daar een database wou aanleggen met vingerafdrukken van iedereen. Dus wat hebben die gedaan? Die zijn naar een borrel geweest waar dan een of andere staatssecretaris was die dat plan wel goed vond. Dan hebben ze het glas van hem gepakt. Hebben ze zo een beetje met van dat poeder wat de politie ook wel eens over je spullen gooit. De vingerafdrukken uitgelezen, fotootje gemaakt. Zijn ze naar het clubhuis gegaan. En hebben ze eigenlijk die vingerafdruk nagemaakt. En dan krijg je dus een soort handschoen die kan je aandoen. En dan heb je de vingerafdrukken van de staatssecretaris. En dat hebben ze hebben die vingerafdruk ook online gezet. Dus iedereen kan hem downloaden en namaken. En dat vind ik dan wel weer een leuke actie. Want daarmee laat je echt zien, nou, dat idee is dom. Het werkt niet, want je kan het heel makkelijk kopiëren. En dat voorstel is vervolgens van tafel gegaan.
Ben jij wel eens benaderd door, zeg maar, overheidsinstanties of mensen die zich willen indekken tegen de hackers?
Nou, sterker nog, we zijn ze actief op gaan zoeken de laatste tijd. Want er is gewoon heel veel mis met sites. Ook systemen van de overheid. Nou,
dat jij zich gaat wijzen van hier en hier zit een gat.
Ja, alleen het probleem daarmee is, als je als hacker naar een organisatie toestapt en je zegt, nou, dat is lek en daar liggen je gegevens op straat. Dan zegt die organisatie, oh, dus jij hebt bij ons ingebroken. Nou, dan gaan we jou eens even mooi juridisch aanpakken. Dus hackers zijn daar heel voorzichtig in geworden om zoiets te melden. En dat is best jammer, want het systeem wordt er wel veilig van als die organisatie ervan weet. Maar ja, als dat niet gemeld wordt en dan komt een crimineel of weet ik veel, die gaat dat heus niet melden. Die gaat dat gewoon uitbuiten en er geld mee verdienen. Dus
jij staat er wel voor open als daar wat meer openheid en jouw eigen hachie gedekt wordt, om jezelf in te zetten om een veiligere samenleving of wat.
Absoluut, ja, dat is wat heel veel hackers ook beweegt inderdaad. Want het, ja goed, mijn gegevens staan ook in die systemen, dus dat wil ik ook niet dat het in handen komt van een of andere Oostblokmafia. Want het is gewoon wel big business identiteitsgegevens. Als je een identiteit kan stelen, ja, dan kan je natuurlijk interessante dingen doen.
Ja, daar zijn in het verre verleden al mooie boeken over geschreven.
is het allemaal zo lekker als een mandje?
Veel wel. Je ziet dat zeker het gros van de webshops bijvoorbeeld. En dat, ja, het is vaak zo erg dat het neefje van 13 van de eigenaar, die is handig met computers. Oh, nou, dan ga jij even een site voor ons bouwen. Ja, dat is leuk. Die kan inderdaad iets maken wat er leuk uitziet. Maar een veilig systeem bouwen, dat is wat anders dan dat je een programmaatje in elkaar kan draaien.
Ik zag een paar maanden geleden een programma op Belgische tv. Er was zo'n ethical hacker daar. En die is een tijdje opgetrokken met een journalist. Dus op die ethical hacker heeft die journalist feitelijk in die tijd helemaal uitgekleed. Zijn hele identiteit blootgelegd. En het einde van het programma ontmoette hij hem in een auto. En tot zijn grote schok eigenlijk overhandigde die hacker hem toen foto's van zijn kinderen. Het was eigenlijk om hem nog even links en rechts om de oren te slaan. Met een werd er dus gewacht gemaakt van software die gebruikt werd. En die ben ik ook op gaan zoeken. En die is gewoon te downloaden. En ik heb zo het idee voor inderdaad een 14, 15-jarige jonge computer-expert. Dat is dan software ontwikkeld om de veiligheid van je eigen computer te testen, heb ik begrepen. Maar daar sloop je dus andere mensen totaal mee. Ze breken in op je computer, zetten dingen op je computer. Ik hoor ook over mobiele telefoons op het ogenblik. Daar de software die er rondzwerft op het web. Die gewoon voor, ik zeg het, een beetje jonge computernerd. Als je ouders een hak wil zetten, weet je wel. Je kan, het neemt een vlucht op het ogenblik.
Het is, dan hebben we het over de script kiddies, zoals we dat noemen. Die downloaden inderdaad gewoon. Kijk, het is zo, software is continu in ontwikkeling. Hè? En er worden zwakheden ontdekt. Muziek.
Sorry, het is precies 7 uur. Het is tijd voor de agenda.
Oh, sorry. Nou, dan gaan we naar de agenda.
Van de sterkste creatieve krachten die je op het moment in West-Europa vindt. Denk je dat je er vaker naar luistert? Ik luister altijd naar Radio Patapoe. Ik neem ervoor vrij ook om ernaar te kunnen luisteren, omdat het ontzettend belangrijk is. En nou moet je gewoon op sodemiet ophouden met dit interview.
Goed, Patapoe, radio met de deelagenda. Voor vanavond, want dan kun je er nog heen namelijk. Het is nu 7 uur.
Bij het Gapend Gat komt er... U bent ook welkom vanavond hier. Maar wat hierboven... of... nou ja, in ieder geval... we gaan door naar de Kijkdoos. De Kijkdoos is vanavond een opening van Johannes Verwoerd. Ik heb daar even wat informatie over opgezocht. Dat is een jongen die maakt illustraties. Even kijken hoor.
Dus kijk even met ons mee.
Dan kun je dus zien, er is een website waar je dat goed op terug kan zien. Dat is Johannes Projects. En hij maakt vrij werk, maar hij maakt veel toegepast werk, zoals veel covers voor de VPRO. Hij heeft een kotszak gemaakt, hij heeft een frustratiestoel gemaakt. Nou ja, goed. Misschien kun je er naar gaan kijken. Vanavond om 8 uur is de opening in de Kijkdoos op de Weesperstraat. Ja, goed. En dan hebben we de Peter.
Wat is dat, de Kijkdoos?
De Kijkdoos, die oude studentenclub op de...
is daar nou een galerie of zo? Of?
Nou ja, zo je ziet. Of zo je hoort. Vanavond in de Peper, dat is op de Overtoom, daar heb je muziek. En wel van de Crayon Band, dat is een beetje funky jazz. En de Payazen, dat is een beetje klesmer.
Payazen.
Payazen?
Die hebben ook volgens mij Bruin gehoord. Volgens mij Ballonnenfeest hebben ze gespeeld.
Nou ja, Payazen, dat heb je het al. Nou ja, dat was dus voor vanavond. Allemaal rond de klok van 8. En dan gaan we straks door naar morgen. En daarna door naar de rest van de week. En misschien nog een stukje de rest van de maand. Als het donker is, heb ik nog een andere tip dan. Hoe laat wordt het donker? 6:30? 7:15? 7:30? Nou ja, goed.
Het wordt behoorlijk donker hier in het Gapend Gat.
Het wordt blauw. Net zoals in het Vondelpark overigens. Daar is meneer... Dus we zullen een toeschouwer is, of een passant, die komt hier naar binnen wandelen. Zullen we eens vragen naar hoe hij het Vondelpark heeft ervaren hier na deze muziek van DJ Huidrechts. Oh, we mogen doorgaan. Oké, nou ja. Dat is de man van de film Shame, Steve McQueen. Hij woont hier ook in Amsterdam. Vandaar dat hij 200 lampen, hij heeft iets met 200 lampen gedaan. Maar wat was op jou het effect?
Nee, daar heb ik helemaal niks van deze informatie. Nee,
dat hebben we niet gezien. Waar heb je het dan over? Oh, oké, ja.
Man van shit.
We gaan zo een wandeling maken, maar de DJ hier die is geweest. Dus dan kunnen we even vragen hoe het was.
Ja, wat zegt dat nog? Is die man van